leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren.
Hoi, daar ben ik weer. Het is woensdag en we zitten in de laatste week van oktober. Dus aankomend weekend gaat de klok weer een uurtje achteruit. En gaan we weer terug die wintertijd in. En dat is natuurlijk de podcast, die aflevering hiervoor. Nummer 166 uit mijn hoofd. 167 inmiddels alweer. Ik raak de tel bijna kwijt. Ja. Weer een nieuwe week en weer een nieuwe week in de ellende wel van Gaza, Palestina. Iets wat mij op een of andere manier heel erg raakt. Ik weet ook nog niet zo heel goed wat ik in deze podcast wil vertellen. Ik had wel een idee. Dat was eigenlijk: bemoei je niet. In die zin van hoe wij eigenlijk in Nederland ontzettend gepamperd worden, gestuurd worden op hoe wij, zeg maar, onze opvoeding op school, dat soort dingen. En dan heb ik hem ook wel gewoon daarop gehouden, maar ik vind het altijd nog wel belangrijk om te laten weten wat er op dit moment speelt in mij, om mij heen, waar ik last van heb. Waar ik juist heel blij van word. Dus ik vind het altijd wel heel belangrijk om daar ook open en eerlijk over te zijn. Over hoe het met mij gaat. In principe gaat het met mij heel goed. Ja, behalve dan dat ik dat stukje onrecht in de wereld gewoon niet kan verkroppen. We gaan kijken waar deze podcast naartoe leidt. Het kan zomaar zijn dat ik ineens een andere richting op ga. But you know me. Dat is hoe het werkt in mijn hoofd. Onrecht. Dit is gewoon iets in mijn kernwaarde. Ik kan niet tegen onrecht. Ik kan niet tegen oneerlijkheid. Ik kan niet tegen leugens. Dat is hetzelfde natuurlijk. Ik kan niet tegen hebberigheid. Ik kan niet tegen jaloezie, niet tegen afgunst. Eigenlijk al die dingen die ik niet bezit of die ik niet heb, daar kan ik niet zo heel goed tegen. Ik heb daar zelfs een hekel aan. En ik heb dus ook een hekel aan onrecht, wat mensen wordt aangedaan. En ik wil geen mensen afschrikken natuurlijk met mijn podcast, maar ik vind het ook wel heel belangrijk om te kunnen zeggen wat ik wil zeggen. En als het niet is wat bij je past of zo, laten we dan in ieder geval elkaar daarin in ons waarde laten. Dat allereerst. Dat geldt ook voor mij. Ik zal ook echt wel, hoe heet het, moeten kunnen accepteren wat een ander zegt aan de andere kant, zeg maar, van het geloof, hè? Dus waar geloof je in? Sommige mensen kiezen geen kant, dat kan ook, maar ik kan dus niet geen kant kiezen in dit geval, omdat dit het is een eenrichtingsoorlog. En dan is het natuurlijk geen oorlog. Een oorlog gebeurt tussen twee partijen waar twee vechten, hebben de twee schuld. En dit is eenrichtingsverkeer. Dit is gewoon volop vanuit Israël volop ingaan op die arme onschuldige bewoners in Israël en Gaza. Je wil niet de aantallen weten. Ik ken ze niet uit mijn hoofd, maar ik zie ze wel voorbij komen. Van hoeveel mensen er al vermoord zijn door alle bomaanslagen. Want het wordt alleen maar gebombardeerd. En dit is het toetje. Hè, dus de schop, de trap na op de 75 jaar lange onderdrukking. Waarvan sommige mensen ontkennen dat het een onderdrukking is. Ik heb er zelf nooit gezeten of gewoond. Ik moet heel eerlijk zeggen. heeft mij ook nooit getrokken, omdat ik het altijd een beetje die richting op, ik weet het niet. Soms zegt mijn gevoel ook gewoon van, niet doen. Maar ik zie wel heel veel berichtgeving over hoe die mensen, de Palestijnen in Gaza, al 75 jaar lang leven. En dat je gewoon dus je huis uitgezet kunt worden. En dat mensen gewoon die dat willen, ze noemen dat kolonialisten. Die worden dan onder begeleiding van het Israëlische leger. En don't forget hoe belangrijk, of tenminste sterk belangrijk, ze vinden zichzelf heel belangrijk, maar hoe sterk het Israëlische leger is en de Israëlische geheimdienst. Daar vergis je in. Ik geloof niet dat je, nou goed, identity, ja, heel sterk zijn. Baseer ik ook maar gewoon op wat ik lees en hoor natuurlijk. Daarom is het ook heel belangrijk om niet per se aan te nemen wat ik vertel als waarheid, maar laat het je gewoon aan het denken zetten. Dus ik luister ook wel naar de andere kant van het verhaal, maar ik vind het ook heel belangrijk om te weten wat er nu echt daar speelt. En daardoor ben ik een aantal kanalen gaan volgen op Instagram. En dan kun je zeggen, ja, maar het zijn maar gewoon social media influencers. En dat klopt, maar de beelden die ik zie, die liegen er niet om. Die beelden zijn niet nog geen artificial intelligence. Het is echt heel extreem wat daar gaande is. Het lijkt echt op genocide, echt op etnische zuivering. En als je daar dan meer van zou willen weten, dan zou ik gewoon zoeken op het Zionisme. En dat is hetgeen wat een soort van, hoe moet ik het zeggen, een zuivere Joodse samenleving, een bevolking. Die willen niet dat niet-Joden met Joden gaan, ook geen andere kleuren met elkaar. Maar die willen echt de ras en de samenleving echt samen zuiver houden. Dus alleen maar puur Joods. En puur blank en puur Israëlitisch. Zeg je dat zo, Israëlitisch? Of in ieder geval Israëlitisch, in ieder geval Joods en blank. En dat is natuurlijk een hele rare. Dat zou natuurlijk heel raar zijn als dat hetgeen is wat zeg maar zou moeten blijven bestaan. Ik herken een tijd uit 1940 waarin er iemand was die vond ook dat het blanke Arische ras moest blijven bestaan. En vooral niet het Joodse ras. Dus het is heel, heel. Je kunt je niet voorstellen dat zij die vroeger dat hebben moeten meemaken. Dat die trauma's van die tijd die opgeslagen zitten in het DNA van al deze mensen, dat weet ik zeker. Dat zij dit nu aandoen bij andere mensen. Aan de andere kant, als dat in je DNA zit. Misschien wel die angst, die haat, je opvoeding, je opleidingen, je vrienden, alles waar je mee omgaat. Waar je mee omgaat, word je door besmet, zei mijn moeder altijd. En een soort zoekt soort, dat zei ze ook altijd. Ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat er mensen zijn die daarin geloven, in het Zionisme. Nou, ik ga daar in ieder geval niet deze hele podcast aan wijden. Ik voel dat al, want daarvoor weet ik er ook gewoon in principe te weinig van. En ik wil natuurlijk ook geen onwaarheden delen in die zin van Kimmy, wat praat je nou je kles, maar wat. Ik vind het ook heel belangrijk, en dat is ook ieders eigen verantwoordelijkheid, om daar je eigen onderzoek in te doen. En no hard feelings als je er anders naar kijkt. Je kunt een ander niet dwingen om op een bepaalde manier naar iets te kijken. Maar het is wel, je mag wel, vind ik, aan beide kanten, van beide kanten bekijken. En daar toch een soort van mening uit te trekken. Ja, er zijn mensen met een mening. Alleen die waren mensen met een mening in de tijd van de corona. En die nu dus heel stilletjes stilhouden in angst of zo voor wat de ander misschien ervan vindt. Of ik weet niet wat daar dan precies zit, waarom je niet helemaal kunt uitspreken over iets wat zo duidelijk gaande is. Maar goed, je kunt iemand ook weer niet dwingen om zijn mening te uiten of iets. Maar ik vind het dan wel een klein beetje hypocriet om dan te zeggen dat je zo tegen onrecht bent. En nu gebeurt er zo'n erg onrecht in de wereld. En dan houdt men stil. En dat is iets wat mij dan, dan denk van, ik zal hier ook geen vrienden mee maken. Ik zal mezelf hier ook niet populair mee maken. Maar ik ga... Ik volg mijn hart en ik ga daarvoor waar ik voor sta. En ik sta voor dat ik niet tegen onrecht kan. En dat deze, met een massacre, de vele mensen die vermoord worden en kinderen. Oh man, ik heb video's en beelden gezien. Die wil ik dat iedereen wel bespaard blijven. Maar het vormt je wel en het vormt ook mijn mening dat dit gewoon niet meer kan en dat dit eigenlijk moet stoppen. En ik heb geen idee hoe ik dit kan stoppen. Het enige wat ik kan doen is blijven delen, erover blijven praten, aangeven dat dit niet goed is en dat dit moet stoppen. Eventueel een demonstratie mee volgen, een pro-Palestina demonstratie. Weet je, we konden ook een anti-corona demonstratie allemaal meelopen en daar maakten we tijd voor. En dat kan nu ook, want er zijn echt mensen in nood in de wereld. En ik weet, dit is niet het enige land en dit zijn niet de enige mensen, niet de enige baby's en kinderen en moeders en vaders en, die hulp nodig hebben. Dat weet ik, maar we moeten ergens beginnen. The time is now. En the time is now om deze gruwelijkheden te stoppen. Daar wil ik even mee beginnen. Ik hoop dat je nog niet bent afgehaakt en dat je tot het intro hebt gevolgd. Want nu ga ik over op mijn onderwerp. Bemoei je niet. Bemoei je niet is volgens mij een Surinaamse uitspraak. Ik zou ook niet weten wat de Surinaamse woorden daarvoor zijn. Maar ik vind het een hele mooie... om te gebruiken, iets wat ik mezelf de afgelopen jaren eigenlijk heb toegesproken in de zin van dat ik me niet met anderen moet bemoeien, maar dat ook vooral anderen zich niet met mij moeten bemoeien. En wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik eigenlijk bemoeien met hoe ik mijn leven leef, bemoeien met hoe ik mijn kinderen laat opgroeien. Hoe ik met Robert omga, hoe onze relatie is, hoe ik mijn werk doe. Eigenlijk in alles vind ik dat we ons veel beter bij onszelf mogen gaan houden. Bemoeien met jezelf, bemoeien met je eigen. En zoals in het Surinaam zou zeggen, bemoeien je niet. En dat vind ik zo mooi. En het is natuurlijk ook een, wat ik zeg, ook een les of een leer voor mezelf geweest. Een les voor mezelf geweest om te kijken naar wat is er dat van wat ik doe of wat ik denk of wat ik vind. Wat heeft het nou... Wat heeft het nou voor doel? Wat heeft het nou eigenlijk voor zin? Wat wil ik daar nou eigenlijk precies mee bereiken? En ik ben ook echt een veroordelende moedermafia geweest. Als je daar de aflevering van wil luisteren, scroll dan even terug naar, ik weet niet welk nummer, maar de Moedermafia. Ja, daar heb ik ook een podcast over opgenomen. En die sluit eigenlijk wel heel mooi aan op deze Bemoei Je Niet podcast. Ik heb natuurlijk niet alleen in de opvoeding, maar natuurlijk ook in het stukje zorg, hè, voor wat betreft Izay. Ik heb daar ook echt heel veel bemoeienis in gehad, waarvan ik in het begin dacht dat deze mensen het recht hadden, de wijsheid hadden, de kunde hadden, de diploma's hadden om zich te gaan bemoeien met hoe ik met Izay, met zijn zorg en dergelijke. En deels is dat waar, maar voor een groot deel is het ook niet waar. Want zij hebben inderdaad kennis en kunde en diploma's en wijsheid over hoe het werkt in een menselijk lichaam. Maar niet hoe het werkt in een menselijk lichaam van geest tot hart tot lijf, zeg maar. Dat zijn die dingen die samen moeten werken. En als er in het hoofd iets anders zit dan in het lijf zit, dan moet je ervoor gaan zorgen dat dat met elkaar gaat communiceren. Of met elkaar met elkaar gaat stromen. Met elkaar balans, zeg maar, gaat komen. Dat heb ik in mijn vorige podcast ook natuurlijk aangegeven. Dat het heel belangrijk is om je hoofd met je hart en ook dus je lijf te laten samenwerken. En vanuit daar een hele mooie basis kunt creëren. En dat betekent dat je moet weten wat er ergens speelt. En de Bemoei Je Niet heb ik ook vanuit school, zeg maar. Ik denk dat ik heel... ik ben heel oprecht naar de leraren, leerkrachten toe van de kinderen. Ik bespreek er eigenlijk alles mee. In die zin van wat er speelt en wat er thuis speelt. Hoe ik naar de dingen kijk. Als er iets met de kindjes is. Ik ben daar heel open en eerlijk eigenlijk altijd over. En ik vind het heel belangrijk. Want dan verwacht ik dat ik van de andere kant. Tenminste verwacht ik. Ja, ik ga er dan vanuit. En dat is natuurlijk. Dat hoeft niet zo per se te zijn. Maar soms. Ik geloof ook nog wel steeds in het. Wat je geeft ontvang je. Niet in de zin van wat je iemand materialistisch geeft, dat ontvang je terug. Nee, het gaat meer om hoe je met elkaar omgaat. Dus het vertrouwen wat je misschien iemand geeft. Misschien omdat ik zo eerlijk ben, geef ik de ander de uitnodiging om ook eerlijk te zijn. En omdat ik niet oordeel, althans zo weinig mogelijk oordeel, niet te vergissen met dat ik bepaalde dingen niet veroordeel. Er zijn natuurlijk acties. En het gaat vaak om acties. Ik kan niet zo heel goed de mens zelf veroordelen. Maar de acties die iemand uitvoert, die kan ik zeker wel veroordelen. Dus dat, laten we daar geen misvatting over. Daar wil ik geen misvatting over hebben. En als iemand een misdaad heeft gepleegd en die wordt veroordeeld in de rechtbank, dan is dat ook gewoon wat er op dat moment moet gebeuren. Maar meer in de zin van waarom iemand op een bepaalde manier denkt of op een bepaalde manier iets doet. Ik probeer altijd erachter te kijken. Wat zit erachter? Ik probeer ook heel mijn ego, zeg maar, die altijd als eerst iets vindt, probeer ik daarna met mijn hart te laten communiceren in die zin van, oké, dit constateer ik nu, dit eerste gevoel geeft het mij, maar even pauze, wat wil dat nou precies zeggen? Dan ga ik voelen. Dan ga ik eigenlijk voelen en dan merk ik dat er gewoon bij die ander iets zit. Een trauma of een onzekerheid. Een iets vanuit wat diegene, een indoctrinatie. ja, zoveel dingen kunnen erachter iets zitten. Dat ik daar probeer dan achter te komen. En ik hoop dat ik dat dan ook laat voelen bij diegene. Ik kan altijd heel goed begrijpen of snappen waarom iemand iets doet of zegt. Vaak. Ik zeg niet altijd. En dan daarvan kan ik dan iets gaan doen. Iets gaan vinden of iets gaan zeggen. Soms zeg ik ook helemaal niks. Soms is niks zeggen ook echt even het beste wat je op dat moment kunt doen. Even geen reactie, even geen uitnodiging tot iets. Gewoon even zijn, even stil zijn. Ja, dus vanuit school, de bemoeienis, heb ik eigenlijk bijna nooit gevoeld. En ik denk dat ik dat zelf ook een soort van in de hand heb. Dat ik daar heel erg van heb geleerd. Juist in het zorgtraject met Izay. Dat ik heb geleerd om zelf heel goed te weten wat goed is voor mijn kinderen. Het is nog herfst. Maar voor je het weet is het alweer lente. Komt de lente aan. En dan gaan we het weer hebben over de lentekriebels. Dat is een onderwerp waarvan ik zeg tegen school, bemoei je niet. Bemoei je niet met hoe ik mijn kinderen grootbreng. Bemoei je niet hoe ik vind dat zij om moeten gaan met de seksuele voorlichting. Oké, dus dat is wel iets wat ik met school al heb ervaren. Want dat heb ik natuurlijk al gedaan de voorgaande jaren. Dat is iets wat mij inderdaad, weet je, dat komt onder mijn kopje normen en waarden, mijn morelen. En als het niet matcht, dan ga ik daar ook iets aan doen, dan wil ik daar ook iets aan doen. En dan gebeurt dat dus. Bemoei je niet in bijvoorbeeld de opvoeding over ja, hoe mensen vinden, kijk, ik heb twee hele aanwezige kinderen. En ik vind ook dat kinderen heel aanwezig mogen zijn. Want kinderen zijn niet gemaakt om stil te zitten. Het moeten geen afgetrainde puppies worden. Ze mogen echt wel regels meekrijgen. Ze mogen echt wel grenzen meekrijgen. Maar binnen die regels en grenzen is het bij mij eigenlijk gewoon heel vrij. En hoe fijn is het dat je als kind vrij mag opvoeden. Dat je je vrij mag bewegen. Dat niet al je stappen gecontroleerd worden. Dat niet alles wat je doet afgestraft of afgekapt wordt. En het is moeilijk, want ik ben zelf niet heel vrij opgevoed. Ik ben best wel, wat zei ik ook altijd weer, mijn vader is heel traditioneel. ouderwets. Dus ik ben best wel streng opgevoed. Mijn moeder daarentegen is in de opvoeding. Was ze daar heel, toch wel veel vrijer in dan mijn vader. Dus dat botste nogal ook wel vaak. En dat leidde ook tot dat ik af en toe dingen wel van mijn moeder mocht en niet van mijn vader. Ja, en er zo natuurlijk ook wel iets ontstond in de gezinsbalans. En hoe ik naar mijn vader keek en hoe ik naar mijn moeder keek. En dat zij onderling natuurlijk ook weer niet alles van elkaar wisten. Dus dat wil ik nu gewoon liever niet. Ik wil gewoon open, eerlijke gezin met elkaar. Waarin we alles met elkaar mogen delen. Waarin we over alles met elkaar kunnen praten. Ook als de ene het daar niet over eens is. En dat is iets wat ik heel erg heb geleerd in de coronatijd. Ik heb zo geleerd om met Robert te praten, te discussiëren, van mening te verschillen. En daarna ook gewoon te accepteren dat dat ook gewoon oké is. Dat het oké is om allebei je eigen mening te hebben en allebei je eigen visie. En allebei je eigen geloof ergens in of ergens en niet in of allebei. Het is heel belangrijk om dat te kunnen. En dat is natuurlijk ook weer om te gaan vertalen naar je kinderen toe. Wat wil je dat je kinderen meekrijgen? Wat wil je dat je kinderen weten? Het is zo belangrijk om daar met elkaar in ieder geval op één lijn te zitten van wat willen we graag dat ze wel of niet meekrijgen. Aan de andere kant is het ook wel weer heel fijn dat Robert zijn ding heeft en zijn ding met de kinderen kan delen. En ik op dat stukje weer mijn ding met mijn kinderen kan delen. En ook daarin is het eigenlijk weer, ik naar Robert toe, bemoei je niet. En, maar ook Robert naar mij toe, bemoei je niet. En daar gewoon een balans in zien te vinden, dat dat met elkaar werkt. Ja, en hoe doe je dat dan? Heel simpel, door echt heel duidelijk aan te geven wat je absoluut niet wilt. Ook uit te leggen waarom je dat zo, hè, waarom je dat op die manier vindt of denkt. En daar de ander om te vragen om daar respect voor te hebben. Meer dan dat is het niet. En zo ga je allebei wat water bij de wijn doen. En ga je elkaar daarin vinden. Ga je elkaar daarin zien. En is het dus helemaal niet zo erg om verschillend tegen de dingen aan te kijken. Als je daar maar met elkaar over kunt praten. Hè, zoals ook dus in het hele, in alles wat er gebeurt. In conflicten, in situaties, in de ja's en de nee's, in de tegens en de voor's. Om gewoon naar elkaar te kunnen luisteren. Dat is heel belangrijk. Elkaar daarin te horen en daarna elkaar ergens daarin tegemoet te komen. Tot echt de grens, zeg maar. Dit, dat is heel belangrijk om dus ook mee te krijgen, mee te leren vanuit, vanuit je opgroeien. Je grenzen te weten, je grenzen te kunnen aangeven en je grenzen te kunnen bewaren, bewaken. Bewaken is het toch, grens bewaken. Je grens te kunnen bewaken om te zorgen dat daar niemand overheen gaat. En ik denk dat we dat allemaal onze kinderen, de kinderen van de wereld, mee mogen geven. Dat dat heel belangrijk is, zodat we daar later niet overheen kunnen walsen of springen of overheen kunnen gaan. Ja, bemoei je niet. ik denk dat ik wel het wel zo heb, de opvoeding, school, zorg. Ja, hoe heb ik dat dan eigenlijk in de zorg gedaan? Ja, op een gegeven moment ging het me allemaal zo tegenstaan en voelde ik me zo niet begrepen en niet gehoord. En zag ik ook gewoon dat het niet werkte voor Isai zijn proces in dat proces terug naar het eten, terug naar aankomen, terug naar groeien. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, maar wie zijn jullie nou eigenlijk? Van wie zijn deze kinderen nou eigenlijk? En wat is mijn rol hier nou in eigenlijk? En hoe is dit allemaal, hoe is dit tot stand gekomen? En dan denk ik van, ik heb het een soort van uit handen gegeven. Gedacht, zeg maar, dat ik het zelf niet kon. Maar dus hetzelfde met alles wat ik ook heb in de opvoeding. Dat ik ook het CEG heb benaderd, het consultatiebureau. Weet je, ik was een soort van radeloos. Van ik wilde alles aangrijpen om mij te helpen. En uiteindelijk heeft mij dat allemaal niet geholpen. Hetgeen wat mij heeft geholpen is vertrouwen te krijgen in mezelf als moeder zijnde. Want dat vertrouwen was ik helemaal kwijtgeraakt. Omdat ik had gedacht op dat moment dat ik gewoon faalde als moeder zijnde. En als er nog meer moeders zijn die denken dat ze falen in het ouderschap. Of misschien wel vaders. Dan luister mijn podcast nummer 4, dacht ik. Of 3 of 4. En die gaat over mijn gevoel als falende moeder zijnde. Of mijn gevoel als als moeder zijnde. Ik heb me zo nietig gevoeld. Ik heb me zo klein gevoeld. Ik heb me zo onzeker gevoeld. Ik heb het een soort van uit handen gegeven. Omdat ik dacht dat ik het zelf niet kon. En als ik daar nu aan terug ben, denk ik van, wow, dat is echt heel heftig. Het is echt heel heftig dat een bepaalde situatie of een bepaalde persoon of een bepaalde verwachting vanuit een groep of weet ik veel wat dan ook, dat dat ervoor kan zorgen. Kun je nagaan hoe sterk ik in mijn schoenen stond en hoe ontwikkeld ik was in mijn zelf eigenwaarde. In mijn zelfrespect en mijn zelfvertrouwen. Dat was ik niet. En hoe ik dat dan met alles wat ik uit de afgelopen jaren heb gedaan, hoe ik daar zo in mezelf heb in ontwikkeld. En dit is niet per se een schouderklopje naar mezelf. Dit is juist om aan te geven van dat wat er was, zeg maar, en dat wat er op dit moment is. En het is, nou ja, het is 180 graden. 180 graden hoe ik daar nu tegenover sta. En door dat soort partijen, dat soort mensen, dat soort meningen, dat soort, om die toch een soort van, op een gegeven moment van me af te gaan zetten. En door te gaan vertrouwen in mezelf als moeder zijnde, in mezelf als vrouw zijnde, als partner zijnde, als vriendin zijnde, als dochter zijnde, als schoondochter zijnde, als zus zijnde. Welke rol heb ik nog meer? Als collega zijnde. Om daar toch heel erg mezelf in te gaan, mezelf in te gaan ownen, zeg maar, mezelf in te gaan zien, mezelf in te gaan respecteren, mezelf in te gaan vertrouwen en mezelf in te gaan liefhebben, om van mezelf te gaan houden, dat ik precies goed ben zoals ik ben, maar dat het leven één grote les is, één grote missie is, waarin ik gewoon nog heel veel dingen te leren heb. En dit is wat ik nu heb geleerd. En voor hetzelfde geld gebeurt er straks weer iets in mijn leven, waardoor ik weer heel anders naar de dingen ga kijken en daar weer een hele andere mening over ga hebben. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk om mee te geven dat we ons allereerst met onszelf moeten gaan bemoeien. En dat we helemaal geen recht hebben om ons met een ander te gaan bemoeien. Ik heb geen enkel recht om me met de opvoeding van bijvoorbeeld de kinderen van mijn zussen te bemoeien. Ik heb geen recht om me met een zorg iets van een andere moeder en haar kind of een gezin, zeg maar, te gaan bemoeien. Ik wil van toegevoegde waarde zijn op het moment dat iemand mij vraagt: Kimmy, kun je hier eens jouw oog op werpen? Kun je eens je mening op werpen? Ik wil iemand van dienst zijn op het moment dat zij dat zelf aangeven of zelf klaar voor zijn, zelf willen. En daarom ga ik nog steeds mijn praktijk Keelkracht niet opgeven. Want ik geloof dat er binnenkort iemand komt, een gezin komt, die mijn hulp of mijn begeleiding nodig heeft of denkt daar iets aan te kunnen hebben. En dan ben ik de niet bemoeizuchtige Kimmy die ik waarschijnlijk 3 jaar geleden nog wel was of nog wel zou zijn. En daar heel erg mijn eigen ego in te leggen in plaats van mijn eigen gevoel. En ik denk dat dat is wat me de afgelopen jaren een soort van misschien wel heeft afgehouden of weerhouden van oprechte mensen aan te trekken die door mij geholpen willen worden. Dus door niet op de bemoeizuchtige manier te doen, maar op de gevoelige, de met hart voelende manier. Om te zien van, ik zie waar jullie staan, ik zie waar jullie struggelen. En ik ga jullie helpen, omdat ik heel graag van dienst wil zijn. En dat is mijn steentje, hoe ik kan bijdragen aan de wereld. Dat is wat er in ieder geval in mijn invloed ligt, om liefdevolle gezinnen die al liefdevol zijn, maar hetzelfde het vertrouwen te weergeven, te gaan geven, dat ze liefdevol zijn, dat ze liefdevol bezig zijn, maar dat er gewoon soms dingen gebeuren en dingen anders werken als wat ze bijvoorbeeld weten. En wat we niet weten, kunnen we ook niet doen. Dus het is van groot belang om kennis, om ervaringen, om liefde, om ook nare berichten met elkaar te delen. Weer terugkomende even op het begin natuurlijk. Deel met elkaar. Delen is vermenigvuldigen. En delen is helen. En met wie je dat deelt, meer met wie je dat durft te delen, dat is aan jou om dat te kunnen voelen, om dat te kunnen bepalen. Maar doe het alsjeblieft. Het maakt de wereld een stuk wijzer. Een stuk mooier. Ja, wereld misschien wel een utopie, maar nooit vertrouwen verliezen, nooit verlangens laten doven, nooit je vuurtje laten doven, nooit je dromen laten weggaan, laten gaan, gewoon blijf wel in het positieve, hoe moeilijk het af en toe ook is. En ook voor mij is het af en toe heel moeilijk. En vooral nu in deze tijd. Maar geef niet op. Geef niet op. En bemoei je niet. Oké, dit was hem. Dankjewel voor het kijken en of luisteren. En ik hoor heel graag wat je hiervan vindt. Ik ben zelf helemaal enthousiast van deze podcast. Ik sluit hem ook af met een glimlach. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Dat zelfs ook ik in deze turbulente tijd, deze tijd van nare dingen, nog steeds het lichtje, de toekomst, hoopvol blijf zien. Dus dat. Oké, dankjewel en tot de volgende. Doei!
Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? Dan deel hem alsjeblieft met de mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd en dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Dankjewel en tot de volgende!